Amen, dankjewel. Zo, een hele goede morgen. Heel fijn om hier weer te zijn. Het is altijd een voorrecht om hier in Apeldoorn te spreken. Zoals je al hebt kunnen zien in de nieuwsbrief, is het thema waar ik over wil spreken, is delen in de overwinning van Jezus. En we hebben een mooie week natuurlijk voor de boeg, waarin we hemelvaart gaan vieren. Waarin ook de Pinksterconferentie voor de deur staat. En ik heb zelf ook een bijzondere week voor de boeg, want ik ga dinsdag naar Roemenië toe. Ik had ook wel graag naar opwekking gegaan, maar deze week was het beste. We zijn al best wel lang dat aan het plannen, die reis. En dan ga ik naar Roemenië toe, op zendingsreis. En we gaan daar een aantal evenementen organiseren met een organisatie die heet het Global Network of Evangelists. En dat heb ik vorig jaar ook gedaan en dit jaar dus weer. En we gaan onder andere een evenement organiseren voor de jongeren, voor de jeugd en voor de studenten in de stad Cluj-Napoca. Een avond voor Oekraïense vluchtelingen. En we gaan een dienst organiseren in een gevangenis. En dat heb ik vorig jaar ook gedaan. En ik weet nog dat zeker ook die dienst in die gevangenis die we gingen organiseren, dat was voor mij de eerste keer dat ik zoiets deed. En er kwamen net nieuwe gevangenen binnen, dus ze waren wat dingen aan het uitzoeken. Dus we moesten even een tijdje wachten toen we daar stonden bij die gevangenis, voordat die dienst kon beginnen. En ik weet nog dat ik me heel afhankelijk voelde. Want ik dacht, wat moet ik nou eigenlijk gaan zeggen straks tegen die mensen die hier zitten? Wat is nou een boodschap waarmee je hun harten kan bereiken? Ik denk, hoe doe ik dat? Ik voelde me heel afhankelijk. En soms is dat ook juist de plek waar God zijn hulp en zijn zegen en zijn kracht aan ons geeft. En ik ervaarde dat God ons hielp. We hebben het over Barabbas gehad. En Jezus nam natuurlijk zijn plaats in. En het was heel mooi om dat te doen. Maar soms is dat zo. Als je dingen voor het eerst doet of je voelt je afhankelijk, juist in die uitdagingen, in je afhankelijkheid, is God daar met zijn kracht. En als ik het heb ook over delen in de overwinning, dan is dat ook juist door de situaties van het leven, door de uitdagingen, door de hoogte en de dieptepunten heen. En juist ook in afhankelijke momenten wil hij zijn wijsheid, zijn inzicht en zijn kracht met ons delen. En daarom dus ook die preektitel Delen in de overwinning van Jezus. En we vieren natuurlijk hemelvaart. En hemelvaart staat ook wel voor de overwinning van Jezus. Als we nadenken over hemelvaart, dan zien we natuurlijk dat hij werd opgenomen en dat hij terugging naar zijn vader in de hemel. En daar nam hij plaats aan de rechterhand van God. En daar zit hij nu. En daar zit hij nu op zijn troon. En hij rust in zijn overwinning en zijn werk wat hij volbracht heeft aan het kruis. De Bijbel maakt natuurlijk heel duidelijk dat Jezus overwinnaar is. Dat hij alle overheden en machten, alle vijanden, dood, zonde, de macht van de tegenstander heeft overwonnen. Daar heeft over getriomfeerd. En nu zit hij dus in de hemel. En hij is overwinnaar. Amen, hoor ik daar zeggen. Zo is het. En in Lucas lezen we over de hemelvaart. En dat vind ik wel heel mooi om te lezen. Je leest erover in Handelingen, maar ook in Lucas. En ik wil even met jullie kijken naar Lucas 24. Helemaal het laatste stuk. En daar zien we de hemelvaart beschreven. Daar staat, hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. Wat een moment moet dat geweest zijn. Ik zat in de voorbereidingen te denken aan films over het leven van Jezus. Dan wordt dat ook wel eens in scène gezet, maar dat lukt vrijwel nooit goed, toch? Maar wat hier gebeurd is, is indrukwekkend geweest. Dat de discipelen dat hebben gezien, dat ze Jezus hebben zien opvaren naar de hemel. En weet je, in Handelingen staat dat op dezelfde manier hoe dat hij op is gevaren naar de hemel, zo zal hij ook terugkeren. Hij die was, die is en die komen zal. Dat is een waarheid. En wat ik ook zo mooi vind, is dat hij is hoog verheven als overwinnaar. Maar hij heeft het hart van een dienaar. En dat heeft hij nog steeds. Hij is natuurlijk mens geworden. Hij heeft zijn De Filippenzenbrief schrijft daar ook over. Dat hij zijn goddelijkheid als het ware heeft afgelegd om mens te worden voor jou en voor mij. Om in onze voeten te staan. Om in onze schoenen te staan bedoel ik. En hij heeft natuurlijk ook zelfs zich vernederd. Hij heeft zelfs ook de voeten van de discipelen gewassen. Hoe heeft hij zich vernederd? Jezus, die in de hemel zat aan de rechterhand van de Vader, is afgedaald naar ons. En hij heeft de voeten gewassen van de discipelen en van ons. En hij is gehoorzaam geweest door ook zelfs aan het kruis te gaan. En daarmee de overwinning voor jou en voor mij te behalen. En het is niet zo dat Jezus aan het kruis is geslagen, maar hij is vrijwillig gegaan. Dat weten we. Hij had de macht om dat te ontlopen, maar hij heeft dat gedaan. Hij is die weg bewandeld. En deze overwinnaar heeft dus het hart van een dienaar. En dat vind ik zo mooi. En ik wil ook even kijken naar Filippenzen 2. En ik zie dat hij er al op staat. Filippenzen 2. En daar zien we dat God de Vader heeft Jezus de naam gegeven boven elke naam. En jaren geleden toen sprak ik een keer in een gemeente. En toen kwam er een oudere mevrouw naar me toe naar de dienst. En die zei, jij gebruikt te weinig de naam Heere Jezus tijdens je preek. En ik vond er natuurlijk wat van. Maar goed, ik heb daar wel netjes mee omgegaan. Maar weet je, het gaat daarin om de gesteldheid van het hart, uiteraard. Maar weet je, het is wel zo hè, dat hij Heer is. En ik moest denken aan dat voorbeeld. Een grappig voorbeeld als ik er nu aan terugkijk. Maar het is zo. Hij is Heer en Jezus. Hij is de Heere Jezus Christus. En God de Vader geeft hem die naam. En dat wil ik lezen met jullie in Filippenzen 2. En God heeft hem die naam gegeven omdat hij die eer toekomt. Hij is afgedaald. En hij is die weg gegaan, helemaal, tot aan het kruis. Die hoge prijs heeft hij betaald. En daarom heeft God de Vader hem verhoogd. En dat zie je ook in de Bijbel. Hè? Als we ons vernederen voor God, zal hij ons verhogen. Dat is de weg. En dat is ook de weg die Jezus ging. En in Filippenzen 2 lees je dat dus. Dat Jezus de naam ontvangt boven elke naam. Filippenzen 2, vanaf vers 9. Dit gaat over de gezindheid van Jezus. Daarom heeft God de Vader, hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven elke naam. Een naam boven elke naam. Van welke macht of overheid of wereldleider we maar zien. Hij is verheven boven alles, Jezus. Ver verheven. Hij heeft een naam gekregen boven elke naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie. Van hen die in de hemel en die op de aarde zijn. En die onder de aarde zijn. Zie je dat? Alles. In de hemel, op de aarde, onder de aarde. Alles valt onder zijn heerschappij. En God de Vader gaf hem die naam. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Ja, amen. En Jezus is dus duidelijk overwinnaar. En wat nou zo mooi is, is dat hij zit aan de rechterhand van God. Dat hij overwinnaar is, maar dat hij met jou en mij begaan is, bewogen is. En hij heeft die overwinning eigenlijk niet voor zichzelf behaald, maar voor ons, voor jou en voor mij. En hij wil echt zijn overwinning en zijn gezag en autoriteit met ons delen. Hoe bijzonder is dat? We hadden het er afgelopen week nog over op de Bijbelschool. Hoe bijzonder dat eigenlijk is, dat hij het gezag van zijn naam met jou en met mij wil delen. Met mensen die er misschien soms goed mee omgaan en soms niet. Maar hij vertrouwt ons dat toch toe. De kracht van zijn naam. En hij wil zijn overwinning met ons delen. En dat zien we dus ook. En dat heb ik ook over geschreven in de nieuwsbrief. In die tekst in 2 Korinthe 2 vers 14. Want daar zien we dat. Dat Jezus die overwinning met jou en met mij wil delen. En Paulus schrijft daarover. En hij gebruikt daar het beeld van een triomftocht. En misschien heb je dit wel eens gehoord, maar het woordje triomferen in Christus, En ook in Colossenzen 2 vers 15, hè, dat hij de overheden en de machten, hè, we baden daar nog voor in de bid stond, de geestelijke overheden en machten, hij heeft ze ontwapend en die heeft hij openlijk te schande gemaakt en daardoor over hem getriomfeerd. En dan die ene tekst in 2 Korinthe 2 vers 14, daar staat, en God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats bekend maakt. En deze teksten, hier heeft Paulus in gedachten een triomftocht. Dat is het beeld waar hij naartoe verwijst. Dat is dat woordje triomferen. En dat paste helemaal in die tijd in Rome. En dat was iets wat de mensen begrepen. En zo'n triomftocht, dat was als een Romeinse generaal bijvoorbeeld een belangrijke overwinning behaalde. Dus er was een generaal die een belangrijke veldslag won, een belangrijke overwinning behaalde. En dan werd er een triomftocht georganiseerd in de stad Rome. Dat ging volgens een bepaalde route. En wat er dan gebeurde is dat er was muziek, er was de geur van wierook. Want er werd ook vaak grote vaten met wierook werden er gebrand, offers als het ware. En daardoor vulde die geur vulde de stad. En dat is ook waar Paulus naar refereert, die geur die zich verspreidt. Alleen dan heeft hij het over het koninkrijk van God en over Christus. En dat is anders dan een militaire of menselijke overwinning. Dat weet ik. En dat is zo. En daar gaan we het ook nog over hebben. Maar Paulus gebruikt dat voorbeeld. En wat gebeurde er? Dan was er zo'n triomftocht en dan kwamen er de soldaten die hadden overwonnen, die pareerden door de stad. En dan kwam er op een gegeven moment ook de generaal die had overwonnen en die zat dan in een zegekar met 4 prachtige paarden voor zich uitgespannen. En ik denk vaak dat het ook het geval was dat de vrouw van de generaal naast hem plaats nam. En dan ook familie van die generaal die kwam daarachter lopen. En als het ware werden die meegenomen in de overwinning van de generaal. Daarachter kwam dan de vijand die verslagen was. Het was heel heftig. De vijand die verslagen was, die kwam dan in ketenen geboeid. Dat was een schande, dat was een vernedering. En het vooruitzicht was natuurlijk ook slecht voor die overwonnen vijand. Dat is het beeld wat Paulus aanhaalt. Maar, één ding wil ik wel zeggen. Dit is natuurlijk een voorbeeld van een menselijke veldslag, overwinning in een leger. En dan heb je een menselijke vijand die overwonnen is. Maar weet je welke vijand de Heer Jezus heeft overwonnen? Dat is niet een menselijke vijand, maar dat is juist de geestelijke overheden en machten. We hebben niet te strijden tegen mensen van vlees en bloed, maar juist tegen overheden en machten. We zijn geroepen om onze naaste lief te hebben. Onze vijand is niet een mens, maar de vijand is de macht die achter dingen zit. En dat is wel heel belangrijk om scherp te hebben. Hè? Mensen zijn niet onze vijand, maar dingen die daarachter kunnen zitten. Bolwerken, geestelijke machten die daarachter kunnen zitten. Dat is de vijand en die heeft Jezus overwonnen. En dat is goed nieuws, want hij wil ons meenemen in die overwinning. En die overwinning heeft niet met jou en mij te maken, maar als wij in Christus zijn, dan wil hij ons ook overwinning geven over zonde, over dood, over de macht van de tegenstander. En dat is daarbij niet onze eigen overwinning of onze eigen strijd, maar dat komt omdat we in Christus zijn. Brengt hij ons mee in die overwinning. En Paulus schrijft dit. En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis bekend maakt. Weet je, en hoe is dat dan? Hoe moet ik dat dan zien? Overwinning in Christus. Gaan dingen dan altijd voor de wind? Gaan dingen dan altijd goed? Zijn er dan geen uitdagingen, moeites, lijden, strijd? Nou, Paulus had dat natuurlijk wel degelijk. Die maakte van alles mee. Die kreeg van alles op zijn bordje. En eigenlijk was hij hier in een situatie waarin hij het moeilijk had. Want hij was in Troas en daar wilde hij het evangelie verkondigen. Maar hij zou dat samen doen met Titus. En Titus kwam niet. En hij maakte zich zorgen om Titus. En hij dacht, misschien is hem wat overkomen. Is er wat misgegaan? En hij besloot om zijn plannen in Troas maar te wijzigen en het te stoppen en af te zeggen en terug te gaan naar Macedonië. En vanuit die situatie, waarin hij eigenlijk misschien menselijk gezien zich zorgen maakte, misschien zich wat verslagen voelde, zegt hij, maar God, God zij dank die ons ten alle tijden in de overwinning brengt door Christus. En Paulus heeft dat heel vaak meegemaakt, dat hij aan het einde van zichzelf kwam en toch de hulp en de kracht van God ervaarde en dat God hem er doorheen hielp. Dat God hem kracht gaf, dat God de overwinning gaf. En daarmee is overwinning heeft niet te maken met eigen kracht of zelfsterk zijn. Nee, het heeft te maken met Jezus die ons meevoert in zijn overwinning. En weet je, toen ik hierover nadacht en over dat beeld van de triomftocht, toen dacht ik ook erover na, waar zijn wij in dit plaatje? Waar zijn wij in deze optocht? Je ziet de soldaten die voorop marcheren, je ziet de zegekar, je ziet de generaal, de vrouw van de generaal die naast de generaal in de zegekar plaatsvindt. Je ziet daarna de soldaten en je ziet daarna de gevangenen die geketend en geboeid zijn. Wie zijn wij in dit verhaal? En in de voorbereidingen kwam ik een soort van verschillende uitleggen erover tegen. En dat vond ik best een beetje moeilijk. Toen dacht ik, ja, hoe moet ik het nou zien? Zijn wij die geketende gevangenen die achter de stoet aanwandelen? Zijn wij die soldaten? Of nemen wij werkelijk in die zegekar plaats naast die generaal? En ik denk toch, hoe groot het ook klinkt, dat wij door ons geloof in Jezus, dat wij plaatsnemen naast die generaal in die zegekar. En dat is indrukwekkend. En dat is toch waar ik op uitkwam. En ik moest daarbij denken aan een tekst in Efeze. In Efeze 2 vers 6. Daar staat het volgende. Daar staat, hij heeft ons, die één met Jezus Christus zijn, samen met hem levend gemaakt en ook met hem een plaats in de hemel gegeven. Hè? Misschien staat het in jouw vertaling dat we zijn gezeten samen met Jezus in de hemelse gewesten. Dat is indrukwekkend. Dat betekent dus dat we in Christus zijn wij ook gezeten op die plaats van overwinning over de overheden en machten die Jezus heeft overwonnen. Dus niet in onszelf, maar in Christus zitten wij ook. Zijn we gezeten in die plaats waarin hij ook zit, verheven boven elke macht en kracht. Dus in hem nemen wij plaats als het ware in die zegekar. Daar kwam ik op uit en daar geloof ik ook in. Maar het heeft dus niet te maken met onszelf, maar vooral met in Christus zijn. En wat is hetgene wat dan achter die kar moet komen? Nou, niet wij zelf dus. Wij mogen door de genade van Jezus plaatsnemen, naast hem gezeten zijn. Maar wat er achter die kar mag plaatsnemen, dat zijn invloeden in ons leven van verkeerde machten. Dat zijn gedachten en redeneringen die ingaan tegen God en tegen zijn waarheid. Dat mag achter ons plaatsnemen en als het ware als een gevangene in de stoet overwonnen meelopen. En ik denk dat dat belangrijk is. Dat is ook een tekst die ik nog even kort wil aanhalen. Dat staat in 2 Korinthe 10. Die heb ik niet op de sheet, maar die wil ik er even bij pakken. 2 Korinthe 10, vers 3 tot 5. En er staat, want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God. Tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dus wat er achter de zegekar mag komen, zijn gedachten in ons, leugens in ons denken, gedachten die ingaan tegen de waarheid van God. Deze tekst laat ons zien dat we die gedachten bij Jezus mogen brengen, onder zijn gezag mogen stellen en dan neemt hij ze gevangen. En ook invloeden vanuit verkeerde machten, we mogen bij hem onder zijn gezag brengen. En dan neemt hij het in zijn autoriteit van ons weg en van ons over. En dat mag achter onze kar komen. En dan heel praktisch ook de vraag is, denk daar eens over na ook, deze middag, deze dienst. Wat zijn nou gedachtes die ingaan tegen de waarheid van God, die zich afspelen in jouw denken? Soms kunnen dat bolwerken worden. En misschien denk je, ja, dat is zo veel aanwezig in mij. Dat is zo lang al. Dat zijn bolwerken. En toch laat deze tekst zien, dat mogen we onder de heerschappij van Jezus brengen. En dan gaan we dus ook delen in zijn overwinning, in zijn waarheid. Geweldig toch, dat beeld van een triomftocht en indrukwekkend dat wij in die zegenkar mogen staan. Wat een genade, en dat komt door hem. En ik wilde nog nadenken over hoe kunnen wij dan groeien in dat delen in die overwinning. En een van de dingen die heel belangrijk zijn, is als we hierover nadenken, over delen in de overwinning van Jezus, is het zijn in Christus. Hey, dat stond ook in die tekst. En God zij dank die ons in Christus in de overwinning leidt. En het is vanuit onze verbondenheid met Jezus. Het is de overwinning die uit hem komt. We zijn iets omdat hij ons iets maakt. God noemt ons ook koningen en priesters. Het is niet omdat wij zelf zo dat zijn, maar omdat hij ons tot iets maakt. Omdat hij ons iets geeft. Het is uit hem dat overwinning komt. En het is ook overwinning die komt als we ook in zijn wegen gaan. Als wij onze eigen wegen doen of onze eigen plannen. Nee, het is overwinning die Christus geeft als we met hem wandelen. Als we in zijn wegen wandelen, dan geeft hij ons ook zijn overwinning en zijn inzicht en zijn wijsheid. Zoals ik die ook zo hard nodig had toen bij die dienst in die gevangenis in Roemenië. Ik had zijn hulp en zijn wijsheid nodig. En zo wil hij dat ook aan ons geven. In Christus brengt hij overwinning in ons leven. Zijn genade en zijn gerechtigheid ontvangen. Dat is ook wat we nodig hebben. Dat is weer opnieuw niet met onszelf te maken. Maar we hebben nodig dat we ontvangen van hem. Zijn genade, zijn gerechtigheid. Dat doet ons overwinnen. Dat helpt ons. Dat doet ons regeren in de omstandigheden. Dat staat in Romeinen 5 vers 17. Een andere die belangrijk is, is lofprijs en aanbidding. We hebben net God aanbeden. En aanbidding is niet alleen maar het zingen van liederen. Aanbidding is dat we ons met onze ogen richten op God. Onze ogen richten op Jezus. En dat we hopelijk door de aanbidding en door de liederen heen, dat we een glimp zien van wie hij dan wel niet is, daar aan de rechterhand van God. Dat we zien welke macht hij heeft. En dat we zien wat hij dan aan ons geeft als we gezeten zijn met hem. Dat is aanbidding en daar gaat zo'n kracht van uit. En dat is dus niet zomaar het zingen van een lied. En in de Bijbel zien we daar voorbeelden van. We zien koning Jozefat in 2 Kronieken die opdracht geeft om God te aanbidden. En we zien een grote overwinning die niks te maken had met Israël, maar die bij God vandaan kwam. God gaf de overwinning aan zijn volk. Ja, en in Jericho zien we het ook, dat het volk juicht en God aanbidt. En de muren van Jericho, die zo dik waren dat je er een huis op kon bouwen, vielen neer. En Paulus en Silas in de gevangenis aanbaden God. En de gevangenen luisterden aandachtig wat zich daar plaatsvond. En de ketenen vielen van hen af. Dus aanbidding is ook een sleutel als we het hebben ook over delen in de overwinning van Jezus. Omdat het onze ogen en onze harten richt op hem. En dan natuurlijk ook gebed en dankzegging. In gebed ontvangen we ook zijn genade en zijn hulp. En dankzegging is ook een belangrijke. Misschien zeg je, hoe zit dat dan precies met dankzegging? Het is niet zomaar alleen maar eenvoudig goed om dankbaar te zijn. Nee, daar zit iets in. De Bijbel spreekt heel regelmatig over dankzegging. En met dankzegging, wat we dan doen met dankzegging, is dat we God danken. Dat we danken voor wat Jezus heeft gedaan. Dat we danken voor zijn beloftes, zijn overwinning, zijn waarheid. En dat maakt dus ook, dankbaarheid maakt dus ook dat we onze ogen richten op hem in de situatie van ons leven. Dus dat zijn dingen die allemaal te maken hebben met onze ogen op de overwinnaar, op Jezus richten. Weet je, en hij wil dat met jou en mij delen. En het is niet een verhaal Dat er nooit uitdagingen of strijd zijn. Maar te midden van alle dingen van ons leven wil Hij zijn overwinning geven in ons leven. Over zonde, over leugens, over de macht van de tegenstander. Hij wil het. Hij wil het voor ons. Er is geen twijfel bij Hem dat Hij dat wil. Dat voorbeeld van de triomftochten van die generaal, ergens schiet het ook tekort. Want hij is geen menselijke generaal die alles voor zichzelf houdt. Nee, hij wil het aan ons geven. Hij wil het aan ons toevertrouwen. En hij geeft ons die kracht om door te gaan, om op te staan. Ik weet, jaren geleden toen, het is echt lang geleden, toen gaf ik les op een middelbare school in Utrecht. En ik gaf les over economie. En die studenten vonden het niet echt interessant. Vindt u dat ook niet raar? maar goed, het ging aardig, maar het ging eigenlijk steeds minder op een gegeven moment. Op een gegeven moment raakte ik echt de orde in de klas kwijt en het liep echt uit de hand. En toen heb ik mensen eruit moeten sturen ook. Niks voor mij, maar goed, het ging niet anders. Echt 5 mensen of zo. En ik dacht echt van, dit is echt klaar. Dit is einde verhaal, weet je. Ik dacht bij mezelf, weet je wat ik doe? Ik stop met deze bijbaan. En soms, begrijp me niet verkeerd, soms kunnen dingen ook stoppen. Hè? Maar goed, ik ben toen naar huis gegaan. Dat was natuurlijk een beetje ontmoedigd en verslagen. En toen heb ik gebeden of dat God me zou helpen. En toen gaf Hij toch weer de kracht om door te gaan. En toen heb ik het toch weer op de rit kunnen krijgen. En toen zei mijn leidinggevende, die zei, goh, ik vind dat toch wel bijzonder eigenlijk. Dat je jezelf hebt kunnen herpakken. Dat je door hebt kunnen gaan. En toen dacht ik, dat zeg jij nu. Maar ik weet dat ik gebeden heb en God heeft me daarbij geholpen. Amen. En zo is het. Zo is het. En wij in ons leven, in ons werk, in de dingen die God op ons pad brengt, we mogen dat met en voor Jezus doen. Weet je, en als je dan uitdagingen meemaakt en Hij houdt jou staande en Hij houdt je er doorheen en Hij geeft je vrede en kracht, dan is dat een getuigenis. En die mevrouw, die leidinggevende, die viel dat op. En als u of jij staande blijft in situaties door de overwinningskracht van Jezus, dan is dat ook een getuigenis van God voor de wereld om jou heen. En dat is dus ook wat er beschreven wordt in die Korinthebrief. Want God geeft ons niet zomaar alleen maar overwinning om overwinning te hebben. Nee, door het werk van God wordt Hij zichtbaar in jou en mij. Dus door dat soort situaties waarin we zijn hulp en kracht nodig hebben, waarin we Hem ervaren, wordt Hij gezien in jou en mijn leven. En dan is dat als die geur van Christus die opgemerkt wordt en gezien wordt. Weet je, en ik vond het zo mooi om te horen ook van Maarten dat die jongeren vragen aan hem stelden. En er is honger in de wereld naar God. En Hij wordt zichtbaar als we met en voor Hem leven. En weet je, ik wil afsluiten door te zeggen dat je eenvoudigweg je leven met en voor Hem mag leven. Ik ben een beetje aan het zakken, mensen. Ik doe het zo. Daar hadden we het ook nog over op de Bijbelschool. Daar wil ik mee afsluiten. Is dat we ons werk mogen doen als voor de Heere. We mogen met en voor Hem leven. We mogen het zelfs in Zijn naam doen. En dat betekent dat we het op Zijn gezag, op Zijn naam mogen doen. En dat brengt heel wat teweeg. En dat maakt dat Hij ons kan bekrachtigen in de dingen die we doen. Maar dat maakt ook dat Hij bekend wordt door ons leven heen. Weet je, en daar wil ik voor bidden. En ik zou graag willen vragen of dat we met elkaar kunnen gaan staan en een moment van gebed kunnen nemen. En dan wil ik bidden dat we zullen gaan in Zijn naam en in Zijn autoriteit. Gewoon in alle dingen van het dagelijks leven. En daardoorheen wordt Hij zichtbaar. En ook bid ik dat God ons overwinning geeft. Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken voor hemelvaart. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u onze overwinnaar bent. Heer, en ik bid, Vader, dat deze dienst daartoe zal bijdragen. Heer, deze preek, maar ook de aanbidding en alles wat we doen in deze dienst. Heer, dat we u zullen zien, Heer Jezus, als overwinnaar. Dank u wel dat u overwinnaar bent met het hart van een dienaar. Dat u uw overwinning met ons wilt delen. Vader, ik bid ook voor mensen die deze boodschap misschien uitdagend of ingewikkeld vinden. Heer, want soms hebben we strijd en hebben we moeilijkheden. En hebben we te maken met het lijden van deze tegenwoordige tijd. Heer, maar u bent nooit op een afstand blijven staan. U komt bij ons, u bent met ons. Heer, wilt u zo bij ons komen in onze levens, in onze situaties, in onze strijd, in onze uitdagingen. En als u erbij bent, heren, dan komen we er doorheen. Heren, als u erbij bent, dan ontvangen we uw kracht en uw overwinning. Heren, en ik bid ook voor gedachten en invloeden die verkeerd zijn en die ons leven in zijn macht willen krijgen. Heer, bolwerken. Heer, we willen ook heel bewust onze gedachten en ons denken bij u brengen, Jezus. Vragen of dat u het onder uw gezag en onder uw heerschappij wil nemen. Heer, we bidden, Heer, dat bolwerken zullen breken. Heer, op gezag van uw naam, Heer Jezus. Dat u ons denken vernieuwt. Zodat we vrijheid en groei kunnen doormaken, Heer. Heer, en zodat we met en voor u kunnen gaan. Dat we ambassadeurs van u kunnen zijn in deze wereld. Dank u wel dat u zichtbaar wordt door ons leven. Gewoon door wie we zijn en door te leven dicht bij u. Dank u wel dat u overwinnaar bent. En we willen ook uw naam, de naam van de Heer Jezus, uitspreken over onze levens. En we danken u dat u ons meeneemt in uw overwinning. Prijs u om wie u bent, Jezus. Amen.